Goedenavond, luisteraars. Vanavond is er weer een uitzending zoals we dat op 8 april ook hebben gedaan. We hebben na de uitzending verschillende positieve reacties gekregen, wat voor ons als ouderencommissie aanleiding is om hiermee door te gaan. De inhoud van deze avond is hetzelfde als de vorige keer. Er zal begonnen worden met gebed, daarna het orgel met een speler van een psalm. En uit de psalm die we uitgekozen hebben, zal er voorgelezen worden, zodat u ook thuis mee kunt zingen. De dominee zal dan daarna de meditatie houden, waarna er weer een psalm gespeeld wordt. Vervolgens zal er een verhaal worden voorgelezen. En na het verhaal wordt er weer een psalm gespeeld. En na de psalm wordt de uitzending afgesloten door ouderling P. Molenaar met schriftlezing en gebed. Na het gebed, het einde, dan zal het orgel 2 coupletten van het Wilhelmus spelen. We wensen u een gezegende avond toe.
Moeten we niet eerst die psalm aankondigen?
Dat kan ook, ja.
Ja. Wil je dat ik hem zing ook of niet?
Ja hoor, dat is goed.
Ja? Ja. Moeten jullie ook natuurlijk mee zingen?
Ja, daar zingen wij ook mee. Ja. Ja. Na het gebed dan zal er psalm 18 vers 6 en 11 gezongen worden. En psalm 18 vers 6 is: ik werd verlost van 's vijands legerscharen en 's haters hand, wijl zij te machtig waren. Men viel mij aan ten dagen van mijn smart, maar toen was God het steunsel van mijn hart. Hij trok mij uit en bracht mij in ruimere wegen, want hij had lust aan mij, zijn knecht gekregen. De Heer vergold mijn onschuld naar het recht en schonk mij het loon der reine toegezegd. En het 11e vers: mijn voet hebt gij doen in de ruimte treden. Mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden. De vijand week, ik volgde en trof hem aan en keerde niet tot ik hem had verdaan. Mijn spies doorstak al wie mij tegenstonden, zodat zij zich niet meer herstellen konden. Dus zag ik door de bijstand hen verplet en mijn voet op hun nek gezet. De dominee zal nu beginnen met gebed.
Ja, en dan begin ik met schriftlezing en dan gebed en daarna zingen we psalm 18 vers 6 en 11. En dan wil ik met u lezen waar ik straks ook mijn meditatie over zal doen. De welbekende psalm die ook zeer passend is vandaag in verband met 75 jaar bevrijding. En wel psalm 124. Een lied aan Maholoot van David, ten ware de Heere, die bij ons geweest is. Zeggen nu Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toren tegen ons ontstak. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. De Heere zij geloofd, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik der vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. We willen samen een zegen vragen over dit ons te samen zijn. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen. En dat wij deze dag ook mogen beleven. Hoe u ook 75 jaar geleden ons land, maar ook meerdere landen, hebt bevrijd van het juk van Nazi-Duitsland. En heren, nu blikken wij terug op 75 jaar vrijheid. In het bijzonder ook voor ons land en volk. Want toen hebben velen geroepen en gebeden om die bevrijding. En toen die bevrijding aanbrak, toen brak er een tijd aan waarin wij u verlaten hebben. En geef dat we dat ook beseffen deze dag. dat er nog maar een heel klein deeltje is van ons volk en vaderland dat begeert overeenkomstig uw woord te leven. En geef dat we daar niet boven staan, we zijn niet beter, want ook wij moeten bekeerd worden tot een levende God. Het is niet genoeg als we uitwendig nog naar uw woord begeren te handelen en te leven. En heren, nu hebben wij een roeping naar Nederland toe, die wij dikwijls ook verzaken. Om Nederland ook te vertellen wat de ware vrijheid is. De ware vrijheid is immers dat een mens bevrijd wordt van die grote bezetter, de duivel. De ware vrijheid is dat een mens vrijkomt van de vloek van de wet. En dat kan alleen als die grote bevrijder in ons leven komt. Want uw woord zegt het heel duidelijk, die de Zoon vrij maakt, die zal waarlijk vrij zijn. En wij bidden u daar dan ook om, of gij dat uit genade wilt doen in ons alle leven. En wij bidden u voor ons land en volk, of gij toch uit genade toch terug wilt keren tot ons land en volk. En dat uw kerk een getuige mag zijn van die ware vrijheid. Heere, gedenk ons dan naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond. We bidden u voor de ouderen die zich vooral ook eenzaam voelen, wilt u met hen zijn. Wilt u met hen zijn als er ook nog herinneringen zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Wanneer er nog droefheid is in het hart over hen die zijn gesneuveld. Heren, die generatie die het meegemaakt heeft, die zijn heel oud. En geef dat de generaties die daarop gevolgd zijn, toch dat niet zullen vergeten. Ook onze kinderen niet en kleinkinderen. Dat wij het door zullen vertellen wat er in de geschiedenis gebeurd is. Vreselijke dingen. Een eind gericht. Dat wij het toch ook beseffen, o Heere, dat een mens niet verandert. En daarom zullen wij het nooit van de mens moeten verwachten. Leer het ons van u te verwachten, o God. Wilt u ons helpen ook bij deze meditatie? En dat vragen wij u eerbiedig om Jezus wil. Amen.
Want hij had lust Psalm 124 zingen. Ja? Is dat goed, organist? Dus dan na de meditatie zingen wij Psalm 124, vers 1. Dat Israël nu zeggen: blij van geest. Indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd. Niet had gered, wij waren lang vergaan. En het tweede, dan hadden zij ons levendig vernield, hun hete toren had ons gewis ontzield, bedolven in een diepe jammergloed, dan had een stroom die niemand tegenhield ons gans versmoord, had God het niet verhoed. En ik stel voor dat we dan ook het laatste vers van 124 zingen. Dat is misschien wel het meest bekende couplet van deze psalm, dus dat kunnen we ook wel uit ons hoofd, denk ik. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Het is 80 jaar geleden dat de Duitsers vanuit Smitshoek over de Voordijk richting Barendrecht kwamen. En dat Barendrecht voor het eerst in aanraking kwam met de bezetter. De berichten van de bombardement van Rotterdam waren natuurlijk al Barendrecht binnengekomen. Ik heb wel ouderen gesproken uit onze gemeente. Die zagen de rookpluimen stijgen na het bombardement op Rotterdam. Een verschrikkelijk bombardement is dat geweest. Ook niet echt des oorlogs, om dat maar eens zo uit te drukken. Rotterdam was immers niet een garnizoensplaats. Maar het was echt met opzet, omdat de Duitsers eigenlijk niet veel tijd wilden spenderen aan de bezetting van Nederland. En zo snel mogelijk daar een eind aan wilden maken om Nederland te bezetten. Omdat ze tijd en kracht en geld en wapens en soldaten nodig hadden voor andere gebieden. Er was hier ook een verzetshaard. We kunnen die inscriptie nog zien bij de ING-bank. Daar stond vroeger een boerderij van de familie Jiskoot. Wat al die jaren in Barendrecht echt een plaats is geweest waar veel mensen hebben ondergedoken. Maar waar van daaruit ook het verzet zich organiseerde. Waar onder andere ook de bekende Johannes Post heeft gezeten. Direct toen de Duitsers binnenkwamen vroegen ze naar de weg die leidde naar de Barendrechtse brug. De Barendrechtse brug was natuurlijk een strategisch punt in de oorlog. En ook bij de bevrijding speelde de Barendrechtse brug ook een grote rol. Dat was 80 jaar geleden en 5 jaar later, toen is Barendrecht ook bevrijd. Dat was natuurlijk een geweldig wonder, de bevrijding. Ik weet nog goed dat het 40 jaar bevrijding was. Wij woonden toen in Ameide. En in Ameide werd toen een dienst georganiseerd door de drie kerken in Ameide. Dat is de gereformeerde kerk, de hervormde kerk en de christelijk gereformeerde kerk. En de gereformeerde dominee en de hervormde dominee, die waren zo jong. Zij hadden de oorlog niet meegemaakt. En de laatste spreker, dat was ouderling A. van Rossum. Hij was al oud en hij had de oorlog meegemaakt. En dat kon je merken aan hem. Je kon het verschil direct merken. Want van Rossum die spreekte vanuit de beleving. Hij vertelde toen dat toen de bevrijding ingeluid was, dat de mensen stroomden naar de kerk. Overvolle kerken. Om het woord van God te horen. En ook om God te danken voor de bevrijding. En toen kwam hij 40 jaar later. Vandaag 75 jaar later. En hij sprak een zeer passend woord. Namelijk dit, wat er staat in Galaten 5 vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Uiteraard bedoelt daar Paulus de vrijheid die in Christus is. Maar van Rossum die paste dat voor dat moment, voor die gelegenheid, toe op 40 jaar bevrijding. Tot vrijheid zijn wij geroepen nadat wij verlost zijn van Nazi-Duitsland. Ik hoor bij de generatie waarvan onze moeder en vader de oorlog meegemaakt hebben als kind. Ik denk van jullie ook. En ik kon het altijd vooral aan mijn moeder merken dat ze dat toch echt op een bepaalde manier beleefd had. En dat kon ze ook wel overbrengen op ons als kinderen. Ze bleef altijd een hekel hebben aan de Duitsers. En dat bracht ze ook over. Er kwamen veel Duitsers zomers altijd naar Urk toe. Dagjes toeristen. En dat is natuurlijk niet goed geweest. Dat begrijp ik ook wel. Maar om even te laten voelen dat die generatie ook straks weg zal vallen. En dat onze kinderen dat niet meer uit beleving horen. Hoe dat geweest moet zijn om zo'n oorlog mee te maken. Maar daarom is het wel goed om erbij stil te staan. En dan kom ik even terug op die tekst. Wat bedoelde Verossum als boodschap toen mee te geven? Gij zijt tot vrijheid geroepen. Dat is een groot goed. Maar gebruik die vrijheid nou niet als een oorzaak voor het vlees. Wat zou daar nou mee bedoeld worden? Het vlees is in de Bijbel meestal het boze hart. Oorzaak, reden. Gebruik die vrijheid nou niet om toe te geven aan alles wat het boze hart ons ingeeft. Dat is geen vrijheid. De duivel die biedt dat wel aan als vrijheid. Hij heeft na de diepe val in Adam beloofd aan Adam dat hij vrij is om te doen en laten wat hij wil. Maar ondertussen was Adam een gevangene geworden van de duivel, de grote bezetter. Dat is geen echte vrijheid. Want broeders, gij zijt geroepen tot vrijheid. Gebruik die vrijheid dan niet tot een oorzaak van het vlees. En als we dan terugkijken op 75 jaar bevrijding, moeten we dan niet eerlijk zeggen dat Nederland, en dan bedoel ik ook echt ons, en ik hoop dat we dat beleven, eigenlijk toegegeven hebben aan het vlees. Direct werd de wederopbouw opgepakt in Nederland en dat moest natuurlijk ook. En dat zul je straks ook zien na het coronavirus. Dat moet ook, dat is ook een roeping. Maar als je dan let op de geestelijke ontwikkeling van ons volk en vaderland, dan weten we dat het achteruit kelderde. En als we kijken hoe klein de kerken vandaag aan de dag zijn, hoe klein dat gedeelte is wat nog echt trouw is aan Gods woord, dan hebben wij te vrezen dat wij helemaal niet vrij zijn. Dat wij nog bezet gebied zijn. Bezet gebied van de Satan. Daar spreekt ook Psalm 124 van. Psalm 124 spreekt juist van iemand die dat gezien heeft. Wat een waarde het is wanneer je bevrijd wordt. En Psalm 124 komt dan altijd weer uit bij de grote bevrijder en dat is de Heere. Dat vond ik ook mooi. Gisteravond konden we dat lezen in het RD van dominee van Zorgen. Dat hij zo wees op de grote bevrijder. In tegenstelling tot de grote bezetter, de duivel, is de grote bevrijder de Heere. En als we deze psalm dan met elkaar overdenken, dan valt het direct op dat aan het begin van die psalm twee keer het woordje ten ware te lezen is. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zegt u Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden. Ten ware, dat betekent hier, als de Heere niet aan onze kant had gestaan. Dat betekent dat. En dan wordt hier gesproken over mensen. Ten ware de Heere, vers 2, die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden. En er staat een woord in het Hebreeuws, wat we allemaal kennen, Adamieten. En dat herinnert ons aan onze diepe val in Adam, wie wij geworden zijn in Adam. We kunnen wel wijzen op Adolf Hitler. Maar zou je niet kunnen zeggen dat juist de openbaring van een man als Adolf Hitler eigenlijk te kennen geeft wat er in ons boze hart leeft. En als God dan die weerhoudende genade wegneemt, hoe een mens zich dan openbaart. Als een hater van God en van zijn naaste. Als een hater met name ook van Gods plan. Denk alleen al aan de vervolging van de Joden. En als deze dichter dan terugblikt op die bevrijding en de bezetter onder woorden gaat brengen, dan doet hij dat aan de hand van beelden. Zo lezen we in vers 3. Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als een toren tegen ons ontstak. Dat is het beeld van een wolf die een weerloos schaap tussen zijn tanden neemt. Een schaap, teken van hulpeloosheid. En een wolf, een teken van een gemene macht. Een ander beeld dat hij gebruikt, dat lezen we in vers 4 en 5. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben. Een stroom zou over onze ziel zijn gegaan. Toen zouden de stoute wateren over onze ziel zijn gegaan. Het beeld van wateren, van een stroom, van stoute wateren staat er. Dat betekent onstuimige wateren. Degene die de ramp van 1953 hebben meegemaakt, die weten wat dat is. Als er een enorme vloedgolf op iemand afkomt, of op een huis afkomt, en de kracht van het water vernietigt alles, en sleept het leven mee van dieren en van mens. En dan valt het op dat in die versen twee keer onze ziel staat. Een stroom zou over onze ziel gaan. En stoute wateren zouden over onze ziel zijn gegaan. Dat betekent dat die bezetter dus het gemunt heeft op ons leven. In vers 7 treffen we dan het derde beeld aan. Het beeld van een strik. Je zou kunnen zeggen, de versen 3 tot en met 5, dat is vooral openlijk geweld. En vers 7, dat is iets wat stiekem is. Een strik die aangelegd wordt, die niet te zien is, die gecamoufleerd wordt door bladeren, waar wat in zit, wat lokt, wat trekt. En dan komt zo'n vogel aan. Wij deden dat vroeger ook wel, jongens en meisjes. Ja, die luisteren misschien vanavond niet. Maar dat we dan probeerden een vogeltje te vangen onder een schoenendoos. En dan legden we daar kruimeltjes brood zo onder die schoenendoos. En dan een touwtje aan een stokje. En dan wachten we natuurlijk totdat er zo'n vogeltje onder zo'n schoenendoos kwam. En dan trokken we dat touwtje naar ons toe en dan viel die schoenendoos over dat vogeltje. Zo is die vijand ook. Die vijand komt niet alleen met geweld, maar hij komt ook met verleiding. Hij lokt. Hij lokt. Om zo die arme mens in zijn strik gevangen te nemen en dan niet meer los te laten, uiteraard. Was dat de strik toen Hitler Duitsland ons land bezette? Was dat een duivelse macht? Een antichristelijke macht? Ik geloof het zeker. Antichristelijke trekken, vooral ook met het oog op de Jodenvervolging. Antichristelijke trekken ook omdat het toch Hitler Duitsland allemaal op hun riem hadden staan: God mit uns. Dat is typisch antichristelijk. Antichristelijk is niet altijd direct zo uitgesproken tegen het christelijke. Anti betekent ook in plaats van. In plaats van de zuivere waarheid, de leugen. Maar dan wel ingepakt in een christelijk doosje. Want Adolf Hitler had de kerk wel achter zich. We konden vorige week nog lezen dat de Duitse bisschoppen eindelijk toegegeven hebben dat het niet goed was dat ze achter Hitler-Duitsland stonden in die tijd. En dat ze zwegen over de Jodenvervolging. Was dat een strik voor Nederland? Jazeker. En een strik van geweld, een strik van verleiding, een strik des duivels. En hebben Gods kinderen dat ook zo beleefd? Er zijn kinderen van God die hebben dat echt beleefd als een oordeel. Een tijdelijk oordeel weliswaar, maar wel een oordeel dat over ons land en volk ging. En gebeden en gesmeekt of de Heere dat oordeel wilde afwenden. Dat heeft de Heere gedaan. Strikken. Wij zijn vandaag niet bezet. Is dat zo? Is dat zo? Wij zijn toch van nature ook bezet? Strikken. De strikken die op allerlei manieren gespannen worden, geliefden. Als we daarop letten, dan spreekt de Bijbel ook over verschillende strikken. De strikken des duivels, we lezen dat in 2 Timotheüs 2 vers 25 en 26. Om verstrikt te worden door de Satan. Van nature zijn we onderworpen aan de Satan, maar de Satan zal proberen een mens hoe langer hoe meer in zijn strikken te krijgen. Paulus spreekt bijvoorbeeld over die rijk willen worden, die vallen in de strikken des duivels. Dat geldt niet alleen voor onbekeerden, maar dat kunnen ook Gods kinderen overkomen. Denk aan Hiskia, die de schatten liet zien aan de Babylonische vertegenwoordigers. De duivel die heeft allerlei strikken, geliefden, om een mens vast te proberen te houden. Een strik van de zonde. De verleidende macht van de wereld, waar een mens in verstrikt kan raken en waar hij moeilijk los van kan komen. Wat een zuigkracht heeft dat op jonge mensen. En dat je later ook als volwassene nog steeds dat voelt wat je toen in je jonge jaren deed, als je dat opeens weer hoort of opeens weer ziet. Wat een strik is dat. Een strik van de duivel. Een strik van de zonde. Voelen wij die strik? Van nature voelen wij die strik niet. Kijk, en toch, toch gaat Gods geest dat laten voelen. En nou is het voelen van die strik niet genoeg. Echt niet. Want dat voelen, dat kan ook echt overgaan. Dat toch tijdens een gevangenschap of een strik het gewone leven doorgaat. Dat is in de Tweede Wereldoorlog ook zo geweest. Er zijn velen die hebben in het begin echt wel die strik gevoeld, maar later hebben ze het gewone leven weer opgepakt. En natuurlijk waren ze blij met de bevrijding, maar daarna zijn ze toch gewoon verder blijven leven onder die strik des duivels en die strik der zonde. Daarom is het voelen van die strik bij tijden en ogenblikken wel nuttig voor een mens, dat hij knepen voelt in zijn geweten, zouden wij zeggen. Dat hij wel voelt dat hij ergens niet van los kan komen als er een keer een ernstige preek is. Of wanneer er een gewetensovertuiging is naar aanleiding van een sterfgeval, maar dat hij toch in die strik blijft. Daartoe moet hij levend gemaakt worden. Daartoe moet die Heilige Geest ontvangen. En wat doet nou een vogel als hij in die strik terechtkomt? Ja, dan fladdert dat dier in dat net. En dat dier dat wil eigenlijk verlost worden uit die strik. Dan begint dat dier te krijschen en te roepen. En zo is het ook wanneer we in die strik terecht zijn gekomen van de duivel en de Heilige Geest. Die wil ons dan laten gevoelen wat voor een strik dat is. En die wil ons laten gevoelen, en dat zal hij dan ook doen, dat we nou verlost moeten worden uit die strik. Kijk, en dan is zo'n arme zondaar, net als zo'n vogel, dan begint hij te fladderen onder dat net. Dan begint hij te roepen en te krijsen naar de hemel onder dat net, te piepen en te spartelen. Maar net als dat die vogel zichzelf niet kan bevrijden van die strik, zo is het ook met een arme verloren zondaar. En misschien dat u ook zich zo waarneemt voor God. Dat u zegt, ja Heere, zo ben ik nou ook. Ik voel die strik, ik kan er niet uitkomen. Heere, red mij toch. Vandaar ook dat deze dichter, als hij daarop terugblinkt, ook zegt, ten ware de Heere die bij ons geweest is. Zeggen nu Israël. Hij mag terugblikken op dat moment dat die strik losbrak. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Zo zingt de dichter. Ten ware de Heere die bij ons is geweest. Als de mensen tegen ons opstonden. Als dat niet was gebeurd. Zo wil deze dichter zeggen, dan was ik nooit ontkomen uit deze strik. Dat geldt ook voor de bevrijding van 75 jaar geleden. Dat we dat aan de Heere toeschrijven. Dat de Heere een wending heeft gegeven aan die verschrikkelijke tiran. En aan die verschrikkelijke tijd. Er zijn kinderen Gods die hebben daar geloof voor gekregen. En die hebben dat geloof ook mogen beoefenen. Die ook echt kregen te geloven dat zij niet zouden sterven, maar leven, maar de daden des Heren verkondigen. Ik denk aan een oud Barendrechter. We kennen nou allemaal. Dat is dominee H.C. van der Hent. Die wist dat hij geroepen was tot predikant. En dat hij niet om zou komen tijdens de oorlog. Maar dat hij het zou overleven. Ten ware de Heer die bij ons was geweest en is geweest. Daarom aan wie schrijven we toe? Die bevrijding. Maar in het bijzonder als het gaat om die geestelijke bevrijding, gemeente. Dat wij dat levend voelen. Dat wij onder de strik zijn waar we onszelf niet uit kunnen verlossen. Maar dat wij piepen en spartelen onder die strikken en dat wij roepen tot God, o God, verlos mij toch van deze strik, wilt u die losrukken? De strik is verbroken en wij zijn ontkomen. Door de krachtdadige ingrijping van de Heere verlost hij dan zijn volk en kinderen onder die strikken vandaan. En wat doet dan een vogel als hij bevrijd wordt onder die strik vandaan, of losgemaakt wordt van die strik, dan vliegt hij omhoog. En zo is het ook eigenlijk met een kind des Heren. Dan zal hij met de vleugels van geloof en gebed omhoog stijgen tot zijn God. En dan zal hij die God daar de eer voor geven. Dan zal hij die belijdenis over gaan nemen. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden. Als dat niet zou zijn geweest, dan zouden wij verslonden worden. Maar de Heere zij geloofd, vers 6, die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot hun roof. En daarom, en ik hoop dat dat vandaag aan de dag nog steeds actueel mag zijn voor ons geliefden. Dat onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ook voor de toekomst. En dat we die les leren dat Gods kinderen die waarlijk vrijgeraakt zijn door de Zoon die God gegeven heeft om die strikken des duivels los te maken. Iets mogen kennen van Wilfert Floor. Hij zegt in een van zijn preken over Psalm 124. En dat lees ik u tenslotte voor om daarmee te eindigen. Hij zegt, Gods kinderen zijn niet als de aardmollen.
deze wereld, die als zij in angsten, vrees en benauwdheid komen, onder de grond kruipen, maar als een geestelijke vogel die in nood raakt en dan leert zweven omhoog en haar nood weet te klagen aan het adres des hemels, aan die God van wie de kerk van ouds heeft beleden: God is ons een toevlucht. Hij is krachtig bevonden een hulp te zijn in benauwdheden. Amen.
Wij waren laat. Levi. Haastig het hoofd iets voorovergebogen, loopt hij door de kille straten van de stad. Zijn lange regenjas open en zijn koffertje in de hand. Een bekende figuur en toch voor de meeste mensen een onbekende. Ja, wie weet eigenlijk iets af van Simon Levi. Dat hij een zoon van het oude volk Israël is en dat hij wereldwijd zijn handelskantoren heeft, dat weet men nog wel. Maar daarmee ken je hem natuurlijk nog niet. Elke avond, als hij tenminste niet op een van zijn vele zakenreizen is, loopt hij dezelfde weg naar huis. Altijd gehaast en strak voor zich kijkend. In zijn appartement, 8 hoog, hangt hij zijn jas aan de kapstok. Kijkt vluchtig naar de post en loopt dan naar het grote raam dat uitziet op zee. Verrast staat hij stil. Dit is mooi. De ondergaande zon maakt een glinsterend pad op het water. Aan weerskanten is lucht nog even dreigend als zij de hele dag is geweest. Als twee enorme grijze vleugels hangen de zware donkere wolken boven de grauwe zee. Geboeid blijft hij kijken tot de zon ondergaat. Als vanzelf prevelen zijn lippen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Violette strepen die steeds lichter worden blijven nog lang hangen, totdat de laatste kleuren vervagen en de schemer invalt. Simon keert zich om, kijkt de kamer in en weet dat hij goed gekozen heeft toen hij hier ging wonen. De altijd wisselende zonsondergangen, het spel van kleuren, licht en schaduw geven hem een zonderling genoegen. Een van de weinige vreugden die hij in zijn leven kent. Ze tillen hem uit boven de loodzware last die hij altijd met zich meedraagt. De last van de 127. Ze zijn niet meer. Allen werden weggevoerd en niemand van hen kwam terug. Waarom leeft hij nog? Een 1000 maal herhaalde vraag. Levi, het bange jongetje dat juist die avond laat werd thuisgebracht, omdat er bij een vriendje was blijven eten. Uit de verte zag hij de soldaten die voor het huis van zijn ouders stonden, de geweren in de hand. Hij wilde schreeuwen, gillen dat dit niet mocht, en naartoe rennen, maar er kwam geen geluid over zijn lippen. Zijn voeten leken bevroren. Iemand had hem haast opgepakt, weg van de plek waar vader, moeder, Nathan, Jacob en het kleine zusje Esther werden weggehaald. Een lange, lange zwerftocht begon. Langs benauwde zolderkamertjes, donkere kelders, soms even een gewoon gezin, waar hij een paar dagen verborgen werd gehouden. Het was één boze droom die nooit overging. Er waren aardige mensen, er waren angstige mensen, maar één ding was er altijd weer. Hij moest zo snel mogelijk weg. Ten slotte werd hij op een late avond, of was het al nacht, naar een afgelegen boerderij gebracht, ver van de stad waar hij woonde. Het bange jongetje was heel mager geworden. Hij wilde niet meer eten en praten deed hij bijna niet. Alleen die ogen, die grote donkere ogen in het witte kindergezichtje, spraken. Zo zag moeder Lena hem en ze zei: "Och, mijn jongen, heb je zo'n verdriet?" En ze nam hem zo groot als hij was. Hij was al 8 jaar, op schoot en wiegde hem heen en weer. Toen huilde Simon. Hij schreide al die bange dagen en uren uit. Hij kon niet meer ophouden en al die tijd streelde de hand van moeder Lena over zijn hoofd. Ze werd niet moe om hem te troosten. "Nu blijf je bij ons hoor en niemand mag je meer weghalen." Toen hij eindelijk uitgehuild was, bracht ze hem naar bed. Ze knielde bij hem neer en nam zijn magere handjes in de haren en bad. Verbaasd luisterde het kind. Hij begreep het niet, maar er ging een grote troost van uit en voor het eerst in weken viel hij direct in slaap. Hij merkte niet dat zij telkens bij hem kwam kijken. Ze stond daar maar met gevouwen handen en een groot mededogen vervulde haar. Steeds klonken dezelfde woorden in haar hart, vanaf het moment dat Simon in haar huis was gekomen. "Draag zorg voor hem." Weer knielde ze bij de nu slapende jongen en ze bad: "Heere, u hebt hem op onze weg geplaatst. Geef ons moed en kracht om hem te verzorgen. Breid uw vleugelen over hem uit en laat hem in uw schuilplaats vernachten. Hij sliep en sliep, zodat de kinderen van vader Jan en moeder Lena al lang naar school waren eer zij hem naar beneden haalden. Ze vertelden hem dat Piet, Jan en Kees elke dag naar school liepen en 's middags niet thuis kwamen eten. Hun boerderij lag te ver van het dorp. Er kwamen hier bijna geen mensen en hij hoefde niet bang te zijn. Als er toch iemand kwam, zouden ze zeggen dat hij uit de stad kwam en hier naartoe gekomen was om wat sterker te worden. Vader Jan zei: "Dat is nog waar ook, je bent fel overbeen. Je moet maar veel melk drinken, dan word je net zo sterk als onze jongens." Hij moest wel een andere naam hebben. Ze noemden allerlei namen en ze zeiden dat hij zelf mocht kiezen. Ernstig, zonder een enkel lachje, keek hij hen aan. Hij wilde geen Klaas of Geert of Dirk heten. Zou Ben ook mogen? Vroeg hij bedeesd. Natuurlijk, jongen, zei vader Jan. Vind je dat een mooie naam? Hij knikte. Ze zeiden dat ze een boerenjongetje van hem zouden maken. Moeder Lena knipte zijn donkere krullen af, zodat hij maar een klein kuifje overhield. Ze haalde andere kleren voor hem, een verschoten blauwe blouse, een half afgesleten broek en donkere kousen. We moeten dit doen, jongen, zei vader Jan zacht. Niemand mag weten dat jij een Joods jongetje bent. Ook onze eigen kinderen niet. Vanaf nu ben jij Ben van Dijk en je komt uit de stad om hier aan te sterken. Als iemand ernaar vraagt, zeg je dat en verder zwijg je alles over alles van vroeger. Met zijn grote, ernstige ogen keek hij in de spiegel naar dat andere jongetje. Hij was het niet en toch was hij het wel. Alles was zo vreemd, zo anders dan thuis. Hij zag moeder Lea, het scheelde maar één letter met moeder Lena, in de mooie kamer van het deftige grachtenhuis. Ze wachtte daar op hem met Esther, zijn kleine zusje van 2, als hij uit school kwam. Ze vroegen of hij goed zijn best had gedaan. Ze dronken samen thee met koekjes en ze zei dat hij zijn huiswerk moest gaan maken. Als Simon dan de kamer uitging, riep Esther: Sim, Esther dragen? Mag Esther mee? Ja, Sim? Esther kon niet lopen en zou het ook nooit kunnen. Haar voetjes waren verlamd. Hij nam haar dan mee naar de leerkamer en zette haar voorzichtig op het vloerkleed. Het gaf hem een prettig gevoel zijn zusje bij zich te hebben. Terwijl hij de moeilijke Hebreeuwse letters in zijn schrift tekende, speelde Esther met haar poppen. Moeder zei eens dat hij zijn aandacht niet bij zijn werk kon houden, maar Simon verzekerde haar dat hij juist beter kon leren als Esther bij hem was. Luistert u maar, moeder. Esther, zeg eens wat je van Sim geleerd hebt. Met een stralend gezichtje raalde ze het Hebreeuwse alfabet op. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Wa. Hou op, hoe oud is dat kind? Riep moeder Lea lachend en hief haar handen boven haar hoofd. Na die tijd mocht Esther altijd met Simon mee als hij zijn huiswerk ging maken. Moeder wist hoe gek die twee op elkaar waren en Simon leerde gemakkelijk. Zijn werk zou er niet onder lijden. Ben, zal je wel een boterham lusten? Hij schrok, het was de stem van moeder Lena. Stil had ze naar hem gekeken, terwijl hij al die tijd bij de spiegel stond. Wat ging er toch in dat kereltje om? Kijk eens, Ben, hier is Anneke, onze kleine meid. Zou jij wel naast haar willen zitten, vroeg ze. Verlegen schoof hij aan tafel. Maar Anneke brabbelde in haar taaltje tegen hem en hij praatte terug. Ze herinnerde hem aan Esther, hoewel ze met haar blauwe ogen en blonde haren totaal niet op haar leek. Na het eten nam vader Jan hem mee naar buiten, waar hij de kippen mocht voeren. Hij vond de kleine kuikentjes grappig. Het waren net gele balletjes die over de grond rolden. Voor de grote koeien was hij bang en van de varkens had hij een uitgesproken afkeer. Later liep hij door de moestuin en vond alles zo groot en wijd. Hij, het stadskind, altijd begrensd door muren en huizen, voelde zich verloren in de ruimte van akkers en weilanden. Roerloos staarde hij in de verte. Waar zouden vader, moeder en Esther zijn? Een droge snik kwam uit zijn keel. Hij had vader Jan niet horen aankomen, zodat hij schrok van de zware hand die plotseling op zijn hoofd lag. Kom eens mee, Ben, dan zal ik je nog eens wat laten zien. Gewillig legde hij zijn witte, smalle hand in de grote manhand. In een hoek van de schuur stond een mand met mannen en jonge poesjes. Hij vond ze zo leuk dat hij even alles om zich heen vergat. Toen de jongens uit school kwamen, was zij heel schuw. Ze waren zo vrolijk en sterk en hun schelle stemmen klonken hard in zijn oren. Ze namen hem mee naar buiten. Eerst stond hij onwennig aan de kant, maar al gauw speelde hij met hem mee. Hij zou nooit op kunnen tegen hun kracht, maar hij was vlug en lenig en slim. Wonderlijk hoe snel een kind zich kan aanpassen. Zijn omgeving verschilde zoveel met zijn vroegere leven. En toch voelde hij zich hier thuis. Door de frisse buitenlucht, het gezonde eten en de goede sfeer sliep hij beter dan in de afgelopen maanden. Toch werd hij soms midden in de nacht wakker. Dan verlangde hij zo sterk naar zijn eigen moeder en stopte zijn hoofd diep in het kussen, zodat niemand hem zou horen huilen. Maar moeder Lena had het toch gemerkt. Zachtjes kwam ze bij hem zitten en troostend streelde haar hand over zijn hoofd. Heb je zo verdriet, Ben? Is het weer zo moeilijk? Ze bleef bij hem tot het snikken bedaarde en hij weer in slaap viel. 'S Morgens spraken ze er geen van beiden over, maar er groeide een sterke band tussen moeder Lena en Ben. Als de jongens naar school waren, zat hij soms stil voor zich uit te staren. Ze las hem dan vaak voor uit de kinderbijbel. Vooral de geschiedenis van Jozef verveelde hem nooit. Jozef, die verkocht werd door zijn eigen broers en ook ver van huis moest. Altijd rolden er een paar grote tranen uit zijn oog als hij daarnaar luisterde. Moeder Lena vroeg hem of ze iets anders zou lezen, omdat hij er zo verdrietig van werd. Hij schudde zijn hoofd. Hij voelde zich juist verbonden met Jozef. Hij hoorde aan tafel ook of Jezus Christus lezen. Met grote aandacht luisterde hij. Dit was nieuw voor hem. Stond dat in hetzelfde boek dat zij de Bijbel noemde? Simon was een denkertje. Wie was hij waarover ze lazen, die ze ook in hun gebed noemden? Op een keer liep hij naar het eten naar vader Jan. Hij ging voor hem staan, de handen op de rug, de ernstige kinderogen strak op zijn gezicht gericht. Is het dezelfde God? Vroeg hij. Vader knipperde even verbaasd met zijn ogen. Wat bedoelde het kind? Is de eeuwige, de allerhoogste, dezelfde als Jezus? Op eenvoudige wijze vertelde man hem dat de grote schepper van hemel en aarde, die wij God noemen, zijn zoon gezonden had naar deze boze wereld om de mensen te redden en zalig te maken. Hij is de beloofde Messias. Het kind staarde hem aan. De Messias die eens komen zal? Vroeg hij verwonderd. Hij is gekomen en dat staat in onze Bijbel. 2000 jaar geleden werd hij geboren en hij leeft nu bij God in de hemel. Van toen af moest moeder Lena hem telkens de geschiedenissen voorlezen van het leven van de Heere Jezus. Intens luisterde hij zonder iets te vragen. Op een keer zei hij, mijn vader en moeder weten dit niet. Als ze terugkomen zal ik het hen vertellen. Moeder Lena keek hem bezorgd aan. We zullen veel voor hen bidden, Ben. Hij mocht niet met de jongens mee naar school, dat was te gevaarlijk. Maar 2 keer in de week kwam tante Loes, een zus van vader Jan, hem lesgeven. Zij was voor haar trouwe onderwijzeres geweest en ze had plezier in de leergierigheid van dit verschoppelingetje. Zo kwam Ben niet achter bij de jongens van zijn leeftijd. Graag maakte hij zijn huiswerk, het gaf hem een goede afleiding. De oorlogsjaren gingen voorbij en eindelijk werd het vrede. Vrede? Niet voor Ben, het Joodse onderduikertje. Een bittere ontgoocheling was het toen hij tevergeefs wachtte. Dagen, weken, maandenlang. Waarom kwamen zijn ouders hem niet halen? Zouden ze niet weten waar hij was gebleven? Waren ze hem vergeten? Hij kreeg weer hetzelfde witte kindergezichtje met de grote donkere ogen die vroegen, maar geen antwoord kregen. Vader Jan maakte de moeilijkste reis naar de stad waar Ben gewoond had. Bedroefd en helemaal ontdaan kwam hij terug. Hoe moest hij aan het kind vertellen dat niemand van het gezin Levi de vreselijke concentratiekampen had overleefd? Het was uiteindelijk moeder Lena die de jongen dicht tegen zich aantrok en hem met sobere woorden vertelde dat zijn ouders, broers en zusje, nooit meer zouden terugkomen. Ze had met hem meegehuild en gebeden om kracht en troost. Ze was ontroerd toen Ben zei, en nu kan ik ze nooit van de Heer Jezus vertellen. Hij vroeg waar hij nu naartoe moest, maar ze zeiden dat hij altijd bij hen mocht blijven en dat ze hem als eigen kind wilden aannemen. Ze moesten echter nog wachten. Misschien zou er toch nog een oom of tante terugkomen die hem graag bij zich wilde hebben. Opnieuw wachtte hij. Weken, maanden. Er kwam niemand terug. Niemand van al die mensen die eens zo'n hechte familie gevormd hadden. Het waren er 127. Later ging hij met de andere jongens naar de dorpsschool, naar de catechisatie. En zondag luisterde hij naar de dominee in de mooie oude dorpskerk en zong de psalmen mee. Met het ouder worden kwamen hem steeds meer verhalen ter oren over de verschrikkingen die de Joden waren overkomen. Elk bericht bracht een nieuwe wond in zijn hart. Hoe kon iemand met zo'n verleden verder leven? Toch moest hij verder, maar hoe? Hij wilde wel graag bij vader en moeder blijven, maar wat zou hij hier moeten leren? Hij zou toch later voor zichzelf moeten zorgen? Er waren weinig mogelijkheden voor hem in dit kleine afgelegen dorp. Op een dag toen hij weer zo sterk herinnerd werd aan alles van vroeger, kwam meneer Leendersen. Leendersen, die de vroege boekhouder bij vader op zaak was geweest. Hij was een van de weinige niet-Joden met wie de familie Levi bevriend was geweest. Het werd een onvergetelijke ontmoeting. Leendersen vertelde dat hij zelf ook was ondergedoken in de laatste oorlogsjaren. Daarna was hij een poos ziek geweest. Hij had gehoord dat nog één lid van de familie Levi in leven was, namelijk Simon, de jongste zoon. Na een lange zoektocht had zij hem uiteindelijk hier gevonden. Ze spraken lang met elkaar. Het was of Ben opleefde toen hij hoorde over het leven en werk van zijn vader. Leende ze raadde hem aan om terug te gaan naar de stad. Hij zou daar een goede opleiding kunnen krijgen en misschien de zaak van zijn vader opnieuw beginnen. Het duizelde Ben. Hij moest hier goed over nadenken, zei Leende ze. Hij zou over een paar weken terugkomen en ze zouden verder praten. Ben besprak alles met vader Jan en moeder Lena en ze droegen zijn noden en zorgen op aan de Heeren. Ten slotte werd besloten dat hij zou gaan. Ze zouden hem pijnlijk missen en hij hen. Hij moest vooral bedenken dat er altijd plaats voor hem bleef onder een dak en ze hoopte dat hij ook nooit vergeten zou wat hij hier gehoord en geleerd had over Jezus van Nazareth. Zo werd Ben van Dijk de Simon Levi. Hij kreeg een goede opleiding en ook zijn lessen Hebreeuws en Joodse opvoeding werden voortgezet. Zijn dagen waren gevuld van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hij vond het niet erg. Hij had altijd graag geleerd. Maar soms overviel hem een groot verlangen naar het eenvoudige leven op de boerderij en de familie die hem zo liefdevol had opgenomen. Hij schreef brieven en kreeg brieven terug. In de vakanties ging hij een paar weken naar hen toe, hoewel zijn Joodse verzorgers hem maar noden lieten gaan. Ze zeiden dat hij die jaren moest vergeten. Hij moest nu alleen aan de toekomst denken en die leer van de Nazarener moest hij helemaal vergeten. Hij moest de Tora bestuderen zoals zijn vader en grootvader gedaan hadden. Meer werd van hem niet gevraagd. Zwijgend hoorde hij hen aan. Toen zei hij alleen maar, ze zijn goed voor mij geweest. Toen hij eens op de boerderij kwam, vroeg hij waarom ze hem inderdaad hadden opgenomen, daar de Joden toch door allen gehaat werden. Vader Jan zei, maar Ben, ze noemde hem nog altijd bij zijn onderduikersnaam, weet je wel dat de Heer Jezus zelf een Jood was en al zijn discipelen ook? Wij hebben de leer van Jezus van Nazareth niet zelf uitgevonden, maar die is vanuit Israël door de Joden over heel de wereld verbreid. En daarom hebben we jouw volk lief. Het had hem aan het denken gezet. Nadat zijn studie was afgelopen, begon hij samen met Leendersen een klein handelskantoor. Er waren weinig Joodse bedrijven die na de oorlog konden worden voortgezet. Na veel speurwerk van Leendersen bleek er echter nog wel geld te zijn van Simons vader. Veel geld zelfs. De klein begonnen zaak groeide en groeide. Je hebt in je vingers, Simon, zei Leende ze. Het zaken doen zit in je bloed. En hij wreef zich in de handen van genoegen. Was Simon er ook blij mee? O ja, het werk gaf hem voldoening en maakte zijn dagen overvol. Maar blij, gelukkig in de zin die moeder Lena eraan gaf? Nee, dat niet. Hij werd een zoeker naar vrede en troost. Tijdens zijn zakenreizen, in de nachten op hotelkamers, in de weinige vrije uren die hij had, kwam steeds die ene grote vraag naar boven. Is Jezus Christus de langbeloofde Messias, de zaligmaker der wereld? Het liet hem niet los. Toen hij weer eens op de boerderij kwam, sprak hij met moeder Lena over. Ze zei dat ze hem maar één raad kon geven, die Jezus zelf tegen de Joden gezegd had. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Hij kocht een Hebreeuws Nieuw Testament. Hij las en vergeleek de profetieën met de evangelie. Vooral als hij de profetie uit Jesaja 53 vergeleek met het lijden en sterven van Jezus Christus, kon hij niet anders denken dan dat hij degene was die komen zou. Maar altijd schoven dus 127 tussen hem en de schriften. Hij kwam er niet uit. Innerlijk was hij een verscheurd mens. De jaren gaan voorbij zonder dat hij de rust vindt waar zijn moe gestreden hart daarvoor het raam met uitzicht op zee zo naar verlangde. Haastig het hoofd iets voorovergebogen, de lange overjas open, loopt hij door de donkere straat van de stad. Een bekende figuur, Simon Levi, een zoon van het oude volk Israël. Toch is zijn stap niet meer zo vlug. Hij wordt oud, zegt men. Oud? Simon is stokoud, eeuwenoud. De erfenis van zijn volk dat eeuw na eeuw geleden heeft, heeft hem gestempeld. Daarbij torst hij de last van de 127. Ze zijn vernietigd, omgebracht, vergast. Maar voor Simon Levi blijven ze. Tijdens de avonduren, maar het sterkst in de nacht. Met het ouder worden staan ze soms in levende lijven voor hem. De ooms en tantes, de neven en nichten. En soms aarzelend vader en moeder. Nathan en Jacob en zijn kleine lieveling Esther. Dat is het ergste. Dat kan hij niet aan. Dan stort hij zich in zijn werk of banjert urenlang langs het strand. De laatste tijd voelt hij echter dat zijn kracht minder worden en daarom kan zijn werk hem niet meer afleiden. Wanhopig vraagt hij zich soms af wat erger is, omgebracht te worden door bulshanden of een leven lang de marteling ondergaan van het waarom. Het zich eindeloos afvragen wat er met zijn familie gebeurd was. En dieper, scherper is de vraag in zijn leven. Is Jezus van Nazareth de beloofde Messias? Het onderwijs in moeders Lena's huis kan hij niet vergeten. Maar steeds staan de 127 tussen hem en de Nazarener. Ze worden tot een masker waarachter hij wegschuilt. Waagt iemand het om hem te vragen? En, meneer Levi, hebt u ook nog familie verloren in de oorlogsjaren? Dan richt hij zijn scherpe ogen doordringend op de vragensteller, zodat deze zich steeds onbehagelijker voelt worden. Na een lange stilte zegt hij dan, ja, 127. Hij zegt nooit, mijn ouders, mijn broers en zusje. De 127 worden zo een ondoordringbare barrière tussen hem en de ander. Degene die de vraag stelde wenst dan dat hij dat nooit gedaan had. Soms ineens tijdens zijn werk of op straat klinkt de vraag van moeder Lena hem in de oren. Ben, heb jij al vrede gevonden voor je hart? Ken jij de enige troost? Het schampert in zijn keel. Vrede, troost voor hem? Hij zou willen sterven, maar zou hij dan de rust vinden waarnaar hij zo hartstochtelijk verlangt? Echte troost van vrede, bestaan die eigenlijk wel? Ja, hij heeft het gezien in het huis van moeder Lena. Daar was het als een tastbaar iets. Ondanks de oorlogsdreiging en het altijd loerende gevaar van verraad. In haar huis werd gezongen. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ongemerkt is Simon in een rustige gedeelte van de stad gekomen. En ineens bevindt hij zich tussen een groep kerkgangers. Hij ziet hen een kleine kerk binnengaan. Zou hij één keer gaan luisteren? Voor hij het weet staat hij al achter in het kerkgebouw. De lampen branden en hij ziet dat de kerk vol is. De koster wijst hem een plaatsje op de achterste bank. Hij voelt dat hij wordt aangekeken, maar het laat hem koud. Er stijgt een gebed uit zijn hart, een schreeuw naar boven. O God, laat het nu zijn. Geef mij antwoord. Ontferm u over mij. Hij luistert naar het gedeelte dat gelezen wordt uit Lucas 2. Het gaat over Simeon en Anna, die beide de vertroosting Israëls verwachten en gedreven worden naar de tempel waar ze het kind mogen zien. In die stille avonddienst wordt er alleen gepreekt voor Simon Levi. Hij is zich niet bewust dat er nog anderen behalve hij in de kerk zijn. Hij dringt de woorden in van de oude dienaar, die onwetend een dolend kind van Israël mag leiden tot de Christus de schriften. Eenvoudig, maar helder verklaart hij het woord van God. En Simon Levi ziet het. Het gaat voor hem open. Deze Jezus, dat kind in Simeons armen, is de lang beloofde Messias. Voor het eerst hoorde hij van hem in het huis van moeder Lena en het heeft hem nooit losgelaten. Er stond echter zoveel tussen, de 127, het grote waarom. Nu valt dat alles van hem af. Hier wordt hem verkondigd, de vredevorst, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. Er daalt een stille vrede in zijn hart en een grote verwondering vervult hem. Tranen druppen in zijn baard als de gemeente het slotlied zingt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Thuisgekomen neemt hij het Hebreeuwse Nieuwe Testament in handen. Aandachtig leest hij nogmaals de geschiedenis van Simeon en Anna. Dit is het waar zijn hart zo lang naar heeft uitgezien. Eerbiedig knielt hij neer, zoals hij het moeder Lena voor het eerst zag doen op die avond, toen hij als een vluchteling onder haar dak kwam. Hij heft zijn handen omhoog en, stamelend, blijft Simon Levi insgelijks de Heere. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 118, het vierde en het zesde vers. De Heere is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mijn wateren zien. Het is beter als we om redding wensen, te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En het zesde vers, zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Mocht hen in zere kracht bestrijden, in zere naam hen gans verslaan. Gij had mo vijand hard gestoten, tot vallens toe mij onderdrukt. De Heer bewaart zijn gunstgenoten, de Heer heeft zelf mij uitgerukt.
Wij willen deze avond afsluiten met nog een stukje uit Gods woord te lezen, namelijk Psalm 146. Waarna wij eindigen met gebed. En na het gebed zal het orgel nog spelen twee coupletten van het Wilhelmus. Psalm 146. Halleluja. O mijn ziel, prijs den Heere. Ik zal den Heere psalmen. Ik zal den Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouw niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit. Hij keert wederom tot zijn aarde. De dienzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouwen houdt in der eeuwigheid, die den verdrukte recht doet, die den hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar de goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Heere, zo mogen wij aan de avond van deze dag naderen tot u in het gebed, om u te danken voor deze avond die u gaf, dat wij hier in dit kerkgebouw een oudere avond mochten houden, waarin de dominee een meditatie hield, waarin een verhaal gelezen werd, indrukwekkend, Heere, waarin u uw werk betoonde. Maar uw woord mocht ook verkondigd worden. De strik brak los. En dat is het nu, Heere. Die strik moet los in ons hart. Ons hart dat nu in ons leven, dat nu in vrijheid mag leven. En dat betekent vrede. En het is een aardse vrede, Heere. Van alles wordt er gedaan om die vrede te bewerken en die vrede te houden, opdat we in die vrijheid mogen staan. Maar Heer, we hebben ook gehoord dat we in die vrede moeten leven die nu alle verstand te boven gaat. En dat is een vrede met u, Heer, die wij nooit van onszelf uit kunnen bewerken en zullen kunnen krijgen uit iets van ons. En dat is nu genade, Heer. En die genade wil u nu schenken in uw Zoon. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, dat is een onbevattelijk wonder. Maar u zijt nu gekomen op deze wereld om die vrede te bewerken. En geeft u wat wij als ouderen toch nodig hebben om dat te zoeken. Er kunnen zoveel dingen zijn, Heere, die dat allemaal maar beletten kan. En u weet welke gedachten er allemaal zijn. Er zijn zoveel mensen die al zo lang bidden en vragen, Heere, bekeert u mij? En Heere, ze moeten zeggen, en het is nog steeds niet gebeurd. Daar kunnen ze zo mee worstelen, Heere. Maar geeft u toch een aanhoudend gebed in hun hart, opdat ze mogen gaan vragen en mogen gaan zoeken naar die vrede, omdat het genade is van u. Ze kunnen het zelf niet bewerken, ze kunnen het zelf niet verdienen, want er ligt schuld in ons, gekomen vanuit het paradijs. En die schuld die kan alleen maar teniet gedaan worden in uw Zoon. Heere, leert u dat vanuit uw woord en uit uw geest, door uw geest, in de harten van onze ouderen. Gedenkt u hen allen. U weet wat zij nodig hebben. Er zijn er velen, Heer, die weduwnaar zijn geworden, die verdriet in hun hart hebben en nu in deze tijd thuis moeten zijn, veelal ook alleen moeten zijn. Maar Heere, geeft u dat ze niet alleen zijn, dat u hen toch opzoekt. Dat u hen toch geeft, die vrede in het hart. Ja, wilt u dat toch werken in hen? Gedenkt u hen als er moeilijkheden zijn, als er zorgen zijn, als er verdriet is, ook als er lichamelijke zorgen zijn. U kent een ieder, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u kent een ieder in zijn huis, op zijn plaats en op zijn wijze. Heere, wilt u geven wat daar nu in nodig is. En dat deze tijd waarin we nu leven ook dan spoedig ten einde mag zijn. Opdat onze ouderen ook in de verpleeghuis weer opgezocht kunnen worden. Want u weet ook welke belemmeringen daarin zijn. Dat vele mensen hun moeder, hun vader niet kunnen bezoeken. Hun zoon of dochter in welke omstandigheden ze ook verkeren. Dat geeft verdriet, dat geeft eenzaamheid. Maar wilt u zich dan zelf daarvoor in de plaats zetten, Heere, om dat verdriet toch weg te nemen? Ja, komt u in hun harten. We mogen u danken, Heere, dat de oudere commissie deze avond weer mocht organiseren. Dat organist mocht spelen, dat onze dominee meditatie mocht houden. Heere, dat het alles mag strekken tot eer en verheerlijking van uw naam. Want daar gaat het toch allemaal om, Heere. Het gaat niet om iets van ons, vanuit ons, maar het gaat om u, Heere. Dat we dat toch op het oog en in ons hart hebben. Dat we u bedoelen in ons leven. En dat komt niet uit iets van ons voort. Want van ons komt alleen maar zonde en ongerechtigheid voort. Maar wilt u dat van deze avond ook weer wegdoen? En vergeeft u onze zonde tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen.